Goedemorgen, broeders en zusters. Allemaal van harte welkom deze morgen in deze speciale dienst. Een dienst waarin Rispa de Jong zich vanmorgen zal laten dopen. Dus de jonge zuster heeft aangegeven dat ze op deze bijzondere manier getuigenis wil geven van haar geloof. Haar geloof in de Heer Jezus Christus, dat ze mag weten dat ze met Christus gestorven is en begraven. Maar dat ze ook mag weten dat ze met hem opgestaan is in een nieuw leven. En dat ze dat leven met de Heer wil leven. Ik heet ook bijzonder welkom natuurlijk familie die meegekomen is. Fijn dat jullie vanmorgen in de dienst zijn. Ook degene die meekijken via Facebook of de website. Van harte welkom. En hoe de dienst vanmorgen zal gaan. Eerst zullen we hier een korte dienst houden. Dan gaan we daarna naar het strand waar we dus Rispa zullen dopen. En ook op het strand zal Joël en Pieter proberen om de dienst te streamen, zodat u ook daarvan mee kunt genieten. Ik stel voor dat we deze morgen beginnen met het zingen van lied 3 van het NBC. Dat zegt: O Heer, ik weet dat heel mijn leven is in uw handen, elke dag. Dat is eigenlijk als we ons laten dopen, dat we dat oude leven opgeven. En dat we dat nieuwe leven geven in zijn handen. En dat we dan mogen weten dat de Heer elke dag met ons meegaat. Elke dag bij ons is. Zullen we daarmee beginnen met lied 3 van het NBC. Is dat heerlijk om te weten dat de straf, de schuld van u en van mij is afgedaan. En ik hoop dat jullie allemaal dat kunnen getuigen. Dat je kunt zeggen, ik weet dat mijn zonde schuld is weggedaan. En dat ik nieuw leven heb ontvangen. En dat het allemaal bereid is door het werk van onze Heer Jezus Christus. Alleen door wat Hij gedaan heeft. En wij mogen daar in geloven, ons vertrouwen opstellen. Hij heeft alles gereed gemaakt. En lied 1010 zegt dan ook zo mooi: alles is gereed in het vaderhuis. En dan is de vraag: zal ik jou daar zien in dat vaderhuis? En hoop ik dat u kunt zeggen: ja, ik zal daar zijn. Ik ben op weg naar het vaderhuis. En dat is vreugd, vreugd, vreugd. En dan mogen we nu al getuigen, als we op weg zijn naar dat vaderhuis, dat dat vreugde en blijdschap geeft. Zullen we met elkaar zingen lied 1010. Zullen we voor alle dingen eerst de Heer danken. Ja, hemelse Vader, hartelijk dank dat wij hier vanmorgen zo bij elkaar kunnen komen in alle vrijheid nog, Heer. En daar danken we voor om uw woord te openen, Heer. Dat woord dat ons leven is geworden. Dat woord dat ons heeft gezegd dat we in eerste instantie dood waren in zonden en misdaden. Dat woord dat ons overtuigd heeft dat we allemaal zondaars zijn en dat niemand rechtvaardig is, ook niet er één toe. Maar wat is het dan een heerlijk evangelie, dat u die zondeschuld, u die straf op u genomen hebt. En dat u die weggedragen hebt op het kruis van Golgotha. En dat u de dood bent ingegaan, Heer. En dat u de dood hebt overwonnen, Heer. En dat u nieuw leven aan het licht gebracht hebt. En dat wij dat nieuwe leven nu mogen leven, Heer. Dat wij niet meer hoeven om te zien naar het oude. Dat oude is voorbij gegaan. Onze zondeschuld is weggedaan. Dat we niet meer hoeven te leven onder de eerste beginselen van zonde en wet, Heer. Maar dat we mogen leven in vrijheid en in genade. Heer, daar danken we u hartelijk voor. Dat we zo bij elkaar mogen komen in die vrijheid. Om te genieten van uw genade, Heer. Om te zingen over uw genade. Om te spreken over uw genade. Om te getuigen van uw genade, Heer. En wat is het dan bijzonder dat vanmorgen een jonge zuster daar getuigenis van geven. Dat Rispa de Jong vanmorgen wil zeggen: ja, Heer, ik ben ook met u gestorven. Ik mag weten ook met u opgestaan te zijn. En ik mag weten dat ik de weg met u wil gaan, Heer. En dat u ook de weg met mij wilt gaan, Heer. Dat u in mijn leven wil komen. En dat u mij wilt opbouwen, en dat, zodat ik op kan groeien, Heer. Dat ik u meer en meer mag leren kennen. Want dat geeft vreugde, 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 zoals we net zongen. Dat we weten dat we op weg zijn naar het vaderhuis. Maar dat we hier niet ledig rondwalen, Heer. Maar dat we gevuld mogen worden met de rijkdom van uw woord, Heer. En daar danken we voor dat we tijd en gelegenheid nog hebben. Ook in deze duistere tijd, Heer. Tijd en gelegenheid nog hebben om daarover te spreken. En daarover te getuigen, Heer. Heer, wees u zo bij ons deze morgen. bij een ieder van ons. Een ieder die een taak heeft, straks de dopelingen en de dopers, Heer. Maar ook bij mij, Heer, als ik het woord straks mag openen. En bij de organist, Heer, een ieder die een taak heeft, dat het allemaal mag zijn. Tot eer van U, Heer, dat Uw grote naam daarin geloofd en geprezen mag worden. En dat U een God bent die het verlangen heeft om bij ons mensen te wonen, Heer. Wat is dat groot, dat U niet deze wereld heeft laten ronddolen in het duister, Heer, maar dat U mensen eruit trekt om gemeenschap met ze te hebben, om te wandelen in dat licht van U, Heer. Heer, daar dank ik U hartelijk voor. Uit genade alleen. Amen. Een lied dat zeker niet mag ontbreken op zo'n morgen als deze is lied 550 van Johannes de Heer. Zij gij gedoopt in Christus dood en in zijn graf begraven, dan zijt gij daardoor deelgenoot van zijn geestesgaven. Lied 550 van Johannes de Heer. Jullie openen en een korte overdenking doen voordat we straks naar het strand gaan. Wat geweldig vandaag. 7 juni 2020. We hebben een doopdienst. In een moeilijke, duistere tijd toch samen dat woord mogen openen. En toch samen straks getuigenis mogen geven op een bijzondere manier van de hoop die in ons is. Van dood en opstanding en nieuw leven. En hoe vaak hebben wij al een doopdienst gehad? Op vele bijzondere plaatsen. Vaak dan zeggen wij, we gaan naar het strand, dat is mooi dichtbij. Het is vaak mooi weer, wordt nu ook mooi weer straks, dus maak u niet ongerust. Maar we hebben ook in zalen en in zaaltjes gezeten, soms de kleine en soms de groot. Maar elke keer toch het verlangen om getuigenis te geven. Daar gaat het om eigenlijk, hè? Om van die getuigenis van dat nieuwe leven, want dat oude is voorbij gegaan. Maar dopen vind ik ook altijd zo'n moment, zo'n reflectiemoment op zo'n morgen als deze. En je denkt onwillekeurig terug aan dat moment dat u en dat ik gedoopt werd. En misschien is dat voor u kort geleden, voor anderen misschien al veel langer geleden, misschien al wel 20 of 30 jaar terug. Maar dan wil ik toch vanmorgen, ja, misschien mag ik zeggen, de spiegel van Gods woord voorhouden. Weet u nog toen u gedoopt wordt? Of laat ik er gewoon in bijzonder zeggen, Kunt u nog terugdenken aan het moment dat u tot geloof kwam? Wat was u blij dat u tot ontdekking kwam dat je zonder schuld weg was? Ik kon wel een gat in de lucht springen. En dat ik niet meer leefde onder heerschappij van de wet. Dat elke keer als ik wat deed en dat ik aangeklaagd werd, en dan zult u ook met mij getuigen dat u aangeklaagd werd van ja, maar je zit fout en dan ben jij nou een gelovige. Maar je was zo geweldig blij dat je de Heer Jezus had leren kennen. En dat je met hem nieuw leven, van hem nieuw leven had ontvangen. Dat je zonder schuld, alles wat je gedaan had en alles wat je doet, je niet meer aanklaagde, maar dat je weet, ik ben een kind van God en daar sta ik in hem. God ziet mij, zoals de Bijbel dat noemt, in Christus, zonder vlek of rimpel. Wat was u blij? En wat was ik blij toen we dat ontdekten? Maar hoe is het dan gegaan, gaandeweg, die weg die u met de Heer gegaan bent? Was dat het hoogtepunt in uw leven, toen u tot geloof kwam? Of kan u zeggen, ik ben gegroeid, ik heb hem meer en meer leren kennen? Is die blijdschap blijven bestaan en zelfs gegroeid? Of is die blijdschap iets van vroeger? Van het verleden? Ik spreek zo vaak mensen en als ik ze dan spreek en dan beginnen ze weer over die eerste tijd. En dat kan ik dan soms ook begrijpen. Maar de Heer die wil zo graag dat wij groeien. Dat we dat nieuwe leven in ons krijgen en dat dat meer en meer zal groeien. En ik zal straks uit het woord laten zien dat dat blijdschap geeft. Dat dat echte vreugde geeft. Ik vergelijk het altijd met een huwelijk. Je kreeg verkering, je at de vlinders in je buik, je wilde helemaal voor hem gaan of voor haar. Je had die trouwdag, wat was dat een hoogtepunt, die trouwdag? Ja, je kunt er nog wel aan terugdenken als je getrouwd bent. Maar hoe is het dan verder gegaan? Sukkelt het weg of bloeit het op? Ik kom soms stellen tegen die 50 jaar getrouwd zijn en dan denk ik, hey, die zijn nog zo verliefd op elkaar. Niet meer zoals toen van vroeger, maar die hebben toch die vreugde met elkaar. Ze hebben elkaar meer en meer leren kennen en ze zijn met elkaar aan elkaar gehecht. En dan kom je soms stellen tegen die al wel 40, 50 jaar getrouwd zijn en dan proef je die liefde nog. En zo is het in ons geloofsleven ook. Zijn we toch geloof gekomen en sukkelen we dan maar verder? Of is ons geloof gegroeid? Hebben we de Heer meer en meer in ons leven toegelaten? Is dat woord centraal in onze levens komen staan, in ons hart? Heeft dat zijn uitwerking gehad? En dan zult je ook merken dat dat blijdschap geeft, dat dat vreugde geeft, je hele leven lang. Dan is het niet alleen dat moment dat je tot geloof kwam, die vreugdevolle moment, maar dan is het alle dagen in je leven die blijdschap van het geloof. En het zijn best wel moeilijke momenten natuurlijk. We hebben ook een moeilijke tijd waar we nu in leven, in de coronatijd. En zorgelijke tijd. Ik had van de week ook dat een goede kennis. De week daarvoor een bericht kreeg. Hij is ernstig ziek. En gisteren moest hem al begraven. Dat zijn ernstige dingen. Maar toch mag je daar in gaan staan. En bovenuit zien. En zeggen, ja maar hij leeft. Hij is opgestaan. En ook die vriend. Die mag de Heer ontmoeten dan. En dat geeft dan vreugde. Als we dat woord tot ons nemen. En als we dat meer en meer in ons laten groeien. Maar ja, het kan natuurlijk ook zo zijn dat dat woord in de kast beland is. Dat we een keer zondagsmorgens zeggen, nou, waar ligt mijn Bijbeltje nou? En ik zeg dat zo openlijk, want ik herken het ook wel eens in mezelf. Dat je zo van die weken hebt dat het weg allemaal wegslipt. En dan gaat je vreugde ook weg. En de tegenstander die zal altijd proberen een gaatje te vinden om je aan te spreken, ben jij een ongelovige? Hoe zit het nou? Ik had wel meer van je verwacht. De tegenstander zal die altijd aanklagen. Maar gelukkig kunnen we dan de Bijbel weer pakken en daarin gefundeerd worden. En dan begin ik in Openbaringen 3. Is helemaal achterin natuurlijk, want die blaadjes zitten bij mij daar een beetje los. Dus. Openbaringen 3, vers 20. Maar ik lees eerst vers 14 erbij. En schrijf aan de engel van de gemeente der Laodiceeën. Dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige getuige. Het begin, de schepping Gods. En dan zegt hij in vers 20, die getrouwe en begin der schepping Gods. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur opendoen, ik zal tot hem inkomen. En zal met hem avondmaal houden en hij met mij. En daar gaat het om. Gaat hier om de Laodiceërs die ook een keer tot geloof gekomen zijn. En die vreugde meegemaakt hebben. Maar toch koud in hun geloof geworden zijn. Maar de Heer zegt niet, ik laat jullie gaan. De Heer zegt, ik sta aan de deur en ik klop. En ik wil woning met jullie maken. Ik wil avondmaal met jullie houden. Ik wil gemeenschap met jullie hebben. Zodat jullie, misschien die vreugde weggegaan is, die vreugde weer opnieuw zullen beleven. Iedere dag weer opnieuw. En zo wil de Heer ook maaltijd met ons houden. Hij wil met ons meegaan, ons hele leven lang. Hij wil bij ons wonen in ons hart. Hij wil in het hart van Rispa gaan wonen. Na dat Rispa gezegd, ik wil Heer, ik wil ook bij u horen. Hij wil ook met haar door het leven gaan. En zo mogen wij dat ook weten. Ook al is ons geloof soms verkoeld of verkild. De Heer die staat toch elke keer weer aan de deur en zegt, ik wil bij je wonen. Ik wil je opbouwen, ik wil je voeding geven, ik wil gemeenschap met je hebben. Ik heb een paar voorbeelden daar uit de evangelieën opgezocht. Allereerst in Marcus 2. Marcus 2 vers 14. Er staat bij de roeping van Levi. En ik weet wel, in de onderliggende laag zit er veel meer in zulke geschiedenissen. Maar daar laten we even rusten vanmorgen. Maar het gaat er even om dat de Heer die wil gemeenschap hebben. De Heer die wil brood met jullie delen. Het levende brood, zodat je op mag groeien. Ik lees vanaf vers 14 gewoon. En hij voorbijgaande zag hij Levi, de zoon van Alfeus, zitten in het tolhuis. En zei tot hem, volg mij. En hij opstaande, volgde hem. Hij zo is eerst toch ook langsgekomen in onze levens. Volg mij. En we hebben hem op zijn roepstem mogen horen, om hem te volgen. En het geschiedde als hij aanzat in dezelfde huis, dat hij ook vele tollenaren en zondaren aanzaten met Jezus en zijn discipelen. Want ze waren velen en waren hem gevolgd. Nou, ik mag me daar zelf ook bij rekenen. U mag zich daar zelf ook bij rekenen. Hem gevolgd en met hem aanzitten. Als zondaar, als tollenaar. En met hem maaltijd houden. Maar de schriftgeleerden en de fariseeën ziende hem eten met de tollenaren en zondaren, zeiden tot zijn discipelen, wat is het dat hij met tollenaren en zondaren eet en drinkt? De schriftgeleerden en de fariseeën, die wilden niet daarbij zijn. Een lied van ons zegt in de bundel, de fariseeërs en tollenaars, de fariseeërs en schriftgeleerden gingen voorbij. Het was hun veel te min om met zondaren aan te zitten bij de Heer Jezus Christus. Om van hem gevoed en gediend te worden. En Jezus dat horende, zeide hem, die gezond zijnde hebben de medicijn meestal niet van nodig, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. En ik denk dat u zich al een beetje herkent daarin. U en ik, we waren zondaren, maar de Heer heeft ons geroepen, zodat we hem mogen volgen. En de fariseeën en schriftgeleerden, die wilden hem niet volgen. En daar staat eigenlijk al voorspeld in Jesaja. Daar wil ik toch even naartoe, Jesaja 28. Jesaja 28 vers 8. Want alle tafels zijn vol van uitspuwsel en van drek, zodat er geen plaats schoon is. Wien zou hij dan de kennis leren? En wien zou hij geoorde te verstaan geven? De gespeende van de melk en de afgetrokkenen van de borsten. Want het is bij de fariseeën en de schriftgeleerden, gebod op gebod en regel op regel, hier een weinig en daar een weinig. Daarom zal hij door belachelijke lippen en door een andere tong tot dit volk spreken. Het was bij die fariseeën regel op regel en gebod op gebod. En waar regel op regel is en gebod op gebod, daar is geen ruimte voor Gods genade, voor Gods liefde. Daar is het elkaar veroordelen en elkaar beoordelen. Doe jij zo, kleed jij je zo, praat jij je zo, dan gaan we elkaar helemaal daarop beoordelen. Gebod op gebod en regel op regel. Dan is er ook geen plaats op je tafel waar de eer zijn genade en zijn liefde aan u en aan mij zou willen schenken. Maar gelukkig leven we niet meer onder gebod op gebod en regel op regel. We staan in de vrijheid en we mogen hem dienen. En we mogen zijn genade en liefde tot ons nemen. Een ander schriftgedeelte is Lucas 19. En dan gaat het ook weer even niet over de diepere betekenis, maar even gewoon heel persoonlijk maken voor u en voor mij. Zacchaeus, die had zich verstopt aan de weg. En de Heer die kwam langs en die riep hem. En dan lezen we in vers 5. Zacchaeus had hem verstopt in de vijgenboom. En als Jezus aan die plaats kwam, op was ziende, zag hij hem. En zeide tot hem: Zacchaeus, haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis zijn. In uw huis blijven. En hij aaste zich en kwam af en ontving hem met blijdschap. En de Heer die kwam weer langs en die riep: Zacchaeus, kom af, ik wil in je huis zijn. En daar gaat het om, hij wil bij jullie zijn. Ik wil gemeenschap met je hebben. En Zacchaeus die kwam ook af en die zei, en die ging zijn weg met blijdschap. Want dat geeft blijdschap als de Heer bij ons is en een gemeenschap met ons heeft. Dat nieuwe leven met ons deelt. En dan in vers 7, en allen die het zagen murmureerden zeggende: hij is tot een zondig man ingegaan om te herbergen. Dat is toch wat, hè? In plaats dat ze blij waren dat die Zacchaeus de Heer en de Heiland ontmoet had, gingen ze murmureren. Misschien herken je dat ook wel in je leven, dat anderen, ja, ben jij nou gelovige? Dit en dat, je bent toch een zondaar? Nee, maar de Heer die zegt dan ook in vers 10, want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En daar bevonden we ons ook allemaal in een verloren positie. Maar de Heer die kwam langs. En die zei: kom eraf. Ik wil bij jou in huis zijn. Ik wil woning met je maken. Ik wil gemeenschap met je hebben. Ik wil mijn liefde, mijn genade met je delen. En eromheen stonden toch weer de fariseeën en schriftgeleerden. Die murmureerden. Mooi oud woord. Die muiterden. Moet dat nou? Moet dat nou zo? We hebben allemaal mooie wetten en regels. Nee, de Heer die verlangt er juist naar om die wetten en regels aan de kant te zetten. En dat nieuwe leven, zijn wet, zijn woord, in ons hart te planten. Ik heb er nog één, Handelingen 16. En daar ga ik naar het hoofdstuk waar ik eigenlijk naartoe wil, dus dit is de inleiding. Handelingen 16, vers 32. Dat gaat over de stokbewaarder die Paulus had gevangen genomen. Maar Paulus die ontsnapte. En ik weet niet even waarvan ik ga lezen. Dan ga ik lezen van. Ja, dan wil die stokbewaarder, die wordt dan zo bang. Die wil zichzelf om het leven brengen. Hij denkt, ja, dit red ik niet. Maar in vers 28 dan zegt Paulus: maar Paulus riep met grote stem zeggende: doe u zelf geen kwaad aan, want wij zijn allen hier. En als een licht geëist had, sprong hij in en werd zeer bevende en viel voor Paulus en Sila neder aan de voeten. En hem buiten gebracht hebbende, zeide hij: lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig worde? En ze zeiden: geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. En dan vers 33... En hij nam hen tot zich in dezelfde uren des nachts en wies hen van de striemen. En ze werden terstond gedoopt en al de zijnen. En dan in vers 34. En hij bracht hen in zijn huis en zette hun de tafel voor. En verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. Dus daar komen ze ook. Paulus, die komt daar ook bij de stokbewaarder in huis. En ze verheugden zich, ze waren blij dat ze tot geloof gekomen waren. Maar ze zetten gelijk een tafel neer, uitbeeldende dat ze gemeenschap wilden hebben. Dat ze dat woord tot zich wilden nemen. En ze werden allen gedoopt, staat er ook bij. Nou, dat past mooi voor deze morgen. Ze lieten zich dopen. Het is altijd nog de vraag of dat geestelijk bedoeld wordt of letterlijk in water. Persoonlijk denk ik dat ze gewoon letterlijk in water gedoopt werden. En lieten zien van, ik ben met hem opgestaan in een nieuw leven. En ik verlang ernaar om ook aan die tafel te zitten en gemeenschap te hebben met de Heer. En te groeien in dat nieuwe leven. En dan gaan we naar Efeze 3. Daar wil ik dan iets langer bij stilstaan. Dit is een gebed van de apostel Paulus. Gelaten in Efeze. En vanaf vers 14. En ik vind het fijn om daar gewoon eerst even dat gebed te lezen. Van het 14 tot en met 21. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus. Uit welke al het geslacht in de hemel en op de aarde genoemd wordt. Opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht versterkt te worden. Door zijn geest in de inwendige mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten wonen. En gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Opdat gij ten volle begrijpen mocht. Met al de heiligen. Welk de breedte en lengte en diepte en de hoogte zijnde. En bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Opdat gij vervuld worden tot alle volle Gods. Hem nu die machtig is, meer dan overvloedig te zijn. Boven al wat wij bidden of denken. Naar de kracht die in ons werkt. Hem zeg ik, zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus in alle geslachten. Tot alle eeuwigheid. Amen. En Paulus die dankt hier voor alles wat hij al genoemd heeft hier in de Efezebrief. Voor al die geestelijke zegeningen die wij in Christus ontvangen hebben. Voordat wij mogen zien op het plan van God dat wij horen bij de gemeente, bij zijn lichaam. En hij zegt hier, om deze oorzaak buig ik mijn knieën. Om die oorzaak maakt hij zich klein en daar buigt hij zich voor. Ik hoorde van de week toevallig een stukje over handen geven. Op de radio. En er was een historicus die vertelde van, handen geven is nog helemaal niet zo'n oud gebaar. Dat is van de laatste 100 jaar zo'n beetje. En daarvoor dan boog men voor elkaar. Dus de mindere die boog dan voor de meerdere. Maar de kerk, maar ook de socialisten in die tijd, die wilden niet buigen voor de baas. En ook de kerk, ja natuurlijk, wij buigen niet voor mensen, maar we buigen alleen voor de Heer. Dus toen is dat afgeschaft en dan is meer en meer elkaar de hand geven in zwang gekomen. Ja, we hebben het nu weer afgeschaft, want het mag niet meer natuurlijk. Maar hier buigt Paulus, hier maakt hij zich klein. Hier buigt hij zijn knieën en hij bidt. En hij bidt dat wij mogen ontvangen dat die geest van God woning in ons gaat maken. Meer en meer. En dat is zijn verlangen. Paulus had het ook moeilijk. Zat gevangen. Maar hij keek niet naar de omstandigheden. Ik lees niet in zijn gebed, bid voor mij dat ik weer vrij mag wonen. Ik lees ook niet in zijn gebed dat er straks allemaal mag meevallen als hij bij de Romeinse keizer moet staan. Voor de keizer moet staan. Nee, hij bidt voor u en mij. Eigenlijk is hij daar een voorbeeld van de Heer. Wat de Heer deed dat ook vlak voor zijn kruisiging. Bidt hij niet voor de omstandigheden waar hij toen hij zichzelf bevond. Maar zijn gebed was voor u en voor mij. Dat wij op mogen groeien. Dat wij hem meer en meer leren kennen. Dat zijn geest meer en meer in onze levens komt. Ja, daar staat er ook in vers 16. Opdat hij u geven naar de rijkdom zijn eerlijkheid. Met kracht versterkt te worden. Door zijn geest in de inwendige mens. En dat is eigenlijk hetzelfde dat de Heer aan de deur staat en zegt, ik wil bij jullie wonen. Ik wil in de inwendige mens, dat is in ons hart, in ons leven. Dat is dat nieuwe leven, dat wil ik voeden. En dan zegt hij dat hij met zijn geest, met kracht in ons wil wonen. Zodat we blijdschap en vreugde iedere dag mogen wonen en mogen hebben. En dan in vers 17 zo mooi, opdat Christus door het geloof in uw harten wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijn. Nou, daar heb ik het dan vanmorgen eigenlijk over, hè? Dat Christus door het geloof, door ons vertrouwen, dat we zo'n vertrouwen op het woord stellen, dat we dat woord tot ons nemen, in onze harten komt wonen, zodat gij in de liefde, in Gods liefde, Gods agape, geworteld en gegrond zijt. En geworteld en gegrond zijn twee mooie woorden die we verder ook wel tegenkomen. Geworteld is natuurlijk een uitbeelding uit de natuur. Hè? Wij leven, wij zijn één plant met de Heer geworden. We hebben dezelfde wortels. We zijn met hem begraven, maar we zijn ook met hem opgestaan. En wij voeden ons met het woord. Wij zijn één plant met hem, we zijn met hem geworteld. Psalm 1 spreekt er ook zo mooi van. Wel gelukzalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, nog staat op de weg der zondaars, nog zit in de gestoelte des spotters. Maar zijn lust is in de Heeren wet en hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd en welks blad niet afvalt en al wat hij doet zal gelukken. Dat gaat natuurlijk in de eerste plaats over de Heer Jezus Christus, die dagelijks zijn woord lust had in dat woord en dat overdacht en die er ook in vast stond en gegrond, dan staan we ook vast in die dingen. En verderop in vers hoofdstuk 4 bijvoorbeeld, daar maand apostel Paulus ons dat we ook vast staan in die dingen en dat we niet een en weer bewogen worden, maar dat we vaststaan, dat we onze wortels vaststaan in de grond en dat we ons voeden met dat levende water, dat woord. En zo komen we meer en meer vast te staan. En dat is ook eigenlijk het andere woord, gegrond. Dat spreekt over het fundament. En ons fundament is Christus natuurlijk in vers hoofdstuk 2. Hoofdstuk 2 vers 20 heb ik dan. Dat wij gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste oeksteen, op welk het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde op was tot een heilige tempel in de Heere, op welke ook gij mede gebouwd wordt tot een woonsteen de Gods in de geest. En op dat fundament staan wij. Wij zijn levende stenen in die heilige tempel van God. Ons fundament is Christus. En als we op dat fundament gaan staan, dan staan we vast. Dan worden we niet een en weer bewogen van allerlei leer. Maar ons fundament is Christus. In Matthäus 7, daar lezen we ook van iemand die wijs was, die bouwde zijn huis op een rots. Nou, we kennen allemaal van een kinderliedje. Tegenover iemand die bouwde zijn huis op drijfzand. Maar wij zouden weten dat ons huis gebouwd wordt door die ene echte wijze man, de Heer Jezus Christus, op de rots. En dat we vaststaan, dat we niet een en weer bewogen worden. En dan in vers 18, opdat gij ten volle konden begrijpen met al de heiligen, welke de breedte en lengte en diepte en hoogte zijn. De Heer die geeft ons zijn geest, die geeft ons zijn woord, opdat wij ten volle, niet half gebakken, maar ten volle kunnen begrijpen wat de lengte, hoogte en diepte zijn en de breedte. Al die facetten. En ik vind het zo mooi in Job 11, en het is wel mooi om daar eens even naar terug te bladeren. Job 11, dat is vlak voor de psalmen. Daar komen die vier facetten, hoogte, lengte, breedte en diepte ook bij elkaar. En dan zofar, die spreekt Job aan van, dat kun je eigenlijk niet weten. Hoogte, lengte, diepte, breedte. Lees maar eens in vers 7. Zult gij de onderzoeking Gods vinden? Zult gij de volmaaktheid toe den Almachtige vinden? Zij is als de hoogte der hemelen wat kunt gij doen? Dieper dan de hel, wat kunt gij weten? Langer dan de aarde is haar maat en breder dan de zee. He, Sofa die spreekt je op aan. Die zegt, nou, zou jij dat allemaal weten? Die lengte, hoogte, breedte en diepte. En dan Paulus die komt later terug. En toen ik dacht vanmorgen zul ik wat anders aanhalen. Maar Paulus die komt erop terug. En die zegt, ja, jij zult het weten. Wij mogen de hoogte, lengte, diepte en breedte van Gods liefde en genade kennen. En de hoogte, daar spreekt Sofa over. Hoger dan de hemelen. Wij mogen leren kennen wat onze geweldige positie in Christus geworden is. Dat hij opgestaan is en gezet in de hemel. Maar wij mogen ook weten dat wij met hem gezet zijn in de hemel. Daar mogen we meer en meer zicht op krijgen. Is dat niet hoog? De hoogte van de hemel en dat we Christus kennen als ons hoofd. En dat wij weten dat wij met hem geplaatst zijn. Dat is ook de Efezebrief in de hemel. Die geweldige hoogte mogen wij leren kennen. En dieper dan de hel. Dieper dan de dood. En dan denk ik natuurlijk terug aan de Heer Jezus Christus. Die die diepte van de dood is ingegaan. Die die diepte van het dodenrijk gesmaakt heeft. Maar die dat heeft overwonnen. En dat nieuwe leven tot stand heeft gebracht. Dat lezen we ook in Efeze. Ja, ik zet eens even te kijken in Efeze 4. Daarom zegt hij in vers 8, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Nu, dit, hij is opgevaren, wat is het dan? Dat hij ook is eerst nedergedaald in de nederste delen der aarde. Aan de ene kant die hoogte, Christus is verhoogd, hij is onze ogenpriester en wij mogen weten dat we één met hem zijn geworden. Hij is ook die diepte ingegaan, we zijn ook één plant met hem geworden in zijn dood. Maar wat meer is, wij zijn nu met hem opgestaan en we zijn met hem in de hemel gezet. En dan de breedte, breder dan de zee staat er. Nou, het woord van God is, niets is zo breed als het woord van God en zo rijk. En de zee staat erbij, breder dan de zee. En de zee staat meestal in de Bijbel voor de volkerenzee, voor het woeden van de hypes die in deze wereld gebeuren. En dat we, ja... Nou, we leven er vol aan in. Je hebt het een nog niet dat. En dan zijn de nieuwsbulletins weer helemaal vol van het andere. Je leeft er middenin. De hypes van deze wereld. De woeden van de zee. Maar daar zijn we, ja, daar staan we eigenlijk boven. En wij hebben dat woord ontvangen. En dat is veel breder, veel rijker dan al dat woeden van de zee. En wij mogen weten, langer dan de aarde. En ik denk dan bijvoorbeeld aan lengte van tijd. Wij mogen terugzien en we mogen vooruitzien. Langer dan het bestaan zelfs van deze aarde. Wij mogen terugzien naar wat we net ook lazen in openbaringen 3. De Alpha, de Omega, de begin en het einde. Begin der schepping, de Heer Jezus Christus. Wij mogen terugzien hoe het allemaal gegaan is. Van voor de tijd. Van voor de, tot de nederwerping der aarde. En maar we mogen ook vooruitzien. Wat een lengte. En we mogen ook vooruitzien naar een eeuwigheid. Bij de Heer Jezus Christus. En dat wil de Heer ons leren. Zo mooi staat er dan bij met al de heiligen. He? In 4 vers 11 staat er dan ook zo mooi bij. Dat hij de gemeente gegeven heeft. Sommigen tot apostelen en sommigen tot profeten en sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraren. Tot volmaking, dat u vol wordt met dat woord. Dat u meer en meer de lengte, breedte, hoogte en diepte leert kennen. Tot volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwen des lichaams van Christus. Totdat we allen zullen komen tot de eenigheid des geloofs en tot de kennis van de Zoon van God, tot een volkomen man. Daar gaat het om. De Heer heeft ons niet als individuen hier neergezet. Maar we hebben ook onze broeders en zusters. Waar we in elkaar mogen in verheugen. Waar we samen mee op mogen groeien. En die ons ook, ja, soms dan zegt iemand dat. En dan denk je, hé, prachtig. En dan mag je dat weer meenemen als bagage. En dan mag je dat weer uitdelen naar anderen toe. En zo mogen we hem meer en meer leren kennen. de kracht van zijn opstanding. Zo mogen we hem meer en meer in ons hart toelaten en groeien in geloof. En gegrond en geworteld worden in dat heerlijke nieuwe leven dat wij van de Heer Jezus Christus ontvangen hebben. En te bekennen namelijk, vers 19, de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld worden tot al de volheid Gods. Te bekennen de liefde, de agape, die bijzondere liefde van de Heere God. Die liefde die in ons harten is uitgestort, meer en meer te leren kennen. Zodat we vervuld worden tot de volheid Gods, dat we Gods volledige plan meer en meer leren begrijpen. En vooral natuurlijk het plan wat hij nu doet, de gemeente, het lichaam van Christus. Dat wij daar mogen bij horen, dat we in dat gebouw zijn geplaatst. Wij hem mogen horen, uitzien mogen naar zijn komst straks in eerlijkheid. En dat hij de gemeente tot zich toe zal trekken. En tot die tijd geeft dat vreugde, vreugde, vreugde. Dat geeft echte vreugde. Dat geeft vastigheid in je leven. Het is geweldig als je net als Rispa getuigenis mag geven van je geloof. En heerlijk om dat straks te mogen doen. Zonnetje breekt door op het strand. Maar wat is toch geweldig dat je je leven openstelt voor de Heer. En zegt, hier ben ik. Ik ben een leeg vat. Maar vult u mij maar. En dan zul je de lengte en breedte en hoogte en diepte leren verstaan. Sommige mensen zeggen wel eens, dat kun je allemaal niet begrijpen. En dan zien we later wel. Maar de Heer die zegt, ik wil jou leren. Ik wil dat je mij leert kennen. Ik wil dat je mijn waarheid, mijn woord, meer en meer leert kennen en verstaan. En dat wens ik jullie allen toe, want dat geeft vreugde. Ik stel voor dat we zingen lied 39. Nee, laten we 543 maar doen. 543 van Johannes de Heer. geen lied straks zingen, maar ik wil vast aan Jurian en Pieter vragen of die zich alvast gaan omkleden. Dan kunnen we straks naar het strand om Rispa te gaan dopen. En waar ze ons getuigd hebben, net ook zo, ik heb geloofd en daarom zing ik. Daarom zing ik van Gods genade. Daar wil Rispa van getuigen, van Gods genade, liefde en trouw in haar leven. Ik stel voor dat we nog zingen, laten we dat maar gewoon één keer doen. Hoe groot is de Heer? Hoe groot is zijn naam? 1008. Die grote God die die wateren van de Rode Zee deed wijken, die gaat met ons mee in ons leven. Die gaat mee in het leven van Rispa, die gaat mee straks als we naar het strand gaan. Die is altijd bij ons en die wil ons, ja, onze levens vullen. Stel voor dat we nu naar het strand gaan.